Ondernemerspanel.
YB, het vroegere yoghurtbarn, heeft het roer drastisch omgegooid en stopt met alle fysieke vestigingen, oftewel de horeca. Wat is er daar gebeurd? En wordt de nieuwe piekbelastersaanpak een succes bij boeren? Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. Daarin zitten Marlies Moor, ondernemer, communicatie-expert in de retail, en Remy Ludo Gieling, oprichter van AI.nl, onder andere. Dame en heer, welkom.
Hallo. Leuk om er te zijn.
Traditiegetrouw beginnen we bij jullie eigen nieuws. Marlies, wat wil jij bespreken?
Ja, ik was deze week wel geïntrigeerd door een aantal artikelen over het weren van internationale studenten op onze universiteiten. Minister Dijkgraaf heeft in november, december afgelopen jaar al gevraagd om niet meer zo fanatiek te werven aan hogescholen en universiteiten. Nou, daar komt hij nu weer op terug. Twee redenen. Huisvesting is ontzettend moeilijk. 40% van de eerstejaars is internationaal. Onze eigen Nederlandse studenten vinden daardoor heel moeilijk een plek om als student te gaan leven. Anderzijds werkdruk voor de professoren en et cetera. Tot zover begrijp ik het allemaal, maar het gaat over 115.000 studenten ongeveer. Die zorgen toch voor 1,5 miljard aan inkomsten, want 1 op de 4 blijft minimaal 5 jaar. En daar zit volgens mij de crux, want zij vullen banen in de zorg en de techniek. Nou, volgens mij hebben we daar superveel behoefte aan. Dus wat mij verbaast is dat dat helemaal niet terugkomt in de artikelen.
En jij pleit dus eigenlijk voor een warm welkom voor internationale studenten.
Nou, in ieder geval eens even heel goed over na te denken wat er daarna gebeurt. Kijk, ik begrijp ook dat er een risico is dat mensen hier alleen komen studeren en vervolgens met die kennis en ervaring weer vertrekken.
Volgens mij is een onderdeel van het plan nu wel dat actiever worden betrokken bij het leren van de Nederlandse taal, waardoor ze hier makkelijker en vaker sneller zullen blijven.
Ja, wij zijn de schijn in Europa het land met de meest Engelstalige opleidingen. Dat hoeft nou toch ook weer niet. Het is ook nog wel prettig als je gewoon in Nederlands lessen kunt volgen.
Ik kwam het woord capaciteitsfixes tegen. Dus om ervoor te zorgen dat iedereen keurig met en naast elkaar kan studeren en die Nederlandse student niet de dupe wordt of wordt weggedrukt, moet je toch kijken wel naar maximaal haalbare aantallen? Of zeg je, nee, je moet daar niet zozeer naar kijken. Je moet kijken naar onze arbeidsmarkt en iedereen is daar keihard nodig.
Ja, dat laatste denk ik. Ik denk dat ondernemen in Nederland zit te springen om goede mensen. En dat dat zeker mee moet spelen. En dat kom ik weer bij een onderwerp wat ook deze afgelopen 2 weken weer terug om de stap, het stapbudget. Dan denk ik, zorg in ieder geval dat die mensen opleiding gaan doen waar ze vervolgens mee aan het werk kunnen. Waar we grote gaten hebben.
Die stapregeling, daar hoef je niet al te lang meer rekening mee te houden.
Nee, okay.
Want die wordt
over.
Volgens mij
drie rondes volgens mij hoor dit jaar.
Nou, het UWV maakt zich daar trouwens ook zorgen over. Want die zegt, ja, misschien is dat niet allemaal even doelmatig, maar er wordt in ieder geval nu iets gedaan aan ontwikkeling van mensen. Ja. Dus gooi hem niet te snel weg. Nou goed, dat terzijde. Wat je misschien ook niet moet weggooien, dat is AI. Maar je moet er wel goed over nadenken, Remy. En dat gebeurt op alle niveaus.
Ja, gisteren hoog bezoek in het Witte Huis. Kamala Harris, de vicepresident. Die had ontving de topmannen van onder andere Google, Microsoft, Sundar Pichai, Satya Nadella, de OpenAI, de topman Sam Altman en nog een paar andere houten metoten om in het Witte Huis te gaan praten over, nou, hoe ze technologieën gaan ontwikkelen die wel een beetje aligned is, die wel een beetje in lijn is met de menselijke waarden zoals wij dat allemaal zouden willen.
Maar dat vinden ze zelf toch ook belangrijk? Roept de een na de ander. Dus dat hebben ze misschien ook aan Harris duidelijk gemaakt.
Ja, dat vinden ze zelf ontzettend belangrijk.
Moeten ze anders zeggen? Nee, dat vinden we niet belangrijk.
Nee, dat vinden ze zeker belangrijk. Maar er is ook wel een kanttekening te maken. In de Europese Unie wordt momenteel de AI Act uitonderhandeld. Welke regels gaan wij stellen aan AI en specifiek ook die grote taalmodellen zoals ChatGPT, de technologie die daar onder schuil gaat. En er is gebleken dat een aantal lobbyclubs, waar onder andere ook die grote techgiganten als Microsoft in zitten, dat die heel erg hard aan het lobbyen zijn om maar niet te hard geaudit te hoeven worden. Dat ze niet te veel gecontroleerd hoeven te worden. Zeggen, nee, wij maken gewoon de basistechnologie en gaan nou gewoon de bedrijven controleren die daar gebruik van gaan maken.
Ik ben niet heel erg geschokt door hoe het nu gaat, Remy.
Nee, ik denk het ook niet.
Dat is veronderstelling dat het inderdaad van tevoren al kun je bedenken dat het hun om het businessmodel gaat en niet om of het allemaal ethisch totaal verantwoord is. Daar proberen ze toch een beetje in van links naar rechts te schuiven, vind ik.
Ja, nou goed, maar dat is zeker waar. Maar ik vind het wel een fascinerend spel wat er nu gespeeld wordt.
Hebben ze nou gezegd op dat Witte Huis tijdens dat bezoek dat zij hun modellen gaan openstellen voor onderzoek?
Ja, wat ze gaan doen is, er is binnenkort een grote hackersconferentie in Las Vegas. En kundige techneuten kunnen gaan prikken in die modellen. Daarnaast komt er ook 140 miljoen beschikbaar voor onderzoeksinstellingen.
Dat is transparant. Spannend.
Het is wel transparant. Ik denk dat het ook wel nodig is. Want kijk, die modellen die gaan natuurlijk een heel groot. Ja, die taalmodellen zoals ChatGPT. Het is nu een soort van leuke spielerij voor veel mensen. Maar de fundamentele technologie gaat eigenlijk in elk softwareproduct zitten die wij vandaag de dag gebruiken. Ja. Dus het is wel handig als we met z'n allen weten wat daar aan ten grondslag ligt.
Ja,
en dat hebben ze tot nu toe nog niet vrijgegeven. En ik denk dat het goed is dat we daar met z'n allen wel iets meer duidelijkheid over krijgen.
Welke concrete toepassingen zie jij al in de zorg onder andere?
We hadden het net over, er was van de week ook een artikel over. Er was een van de onderzoeken gedaan. Vragen vanuit patiënten aan reguliere artsen. Vragen van de patiënten aan ChatGPT. En die antwoorden werden beoordeeld weer door een andere groep artsen. En toen bleek dat ChatGPT veel empathischer was in zijn antwoorden. En 85% correct ook op de inhoud. En daar staken de reguliere artsen echt wat simpel bij af. Maar ik zei net al, ik weet niet hoe representatief dat onderzoek was. Maar ik zie daar absoluut, zeker voor die eerste triage, voor die eerste simpele van het dokter, moet ik naar de dokter, ja of nee? Daar ligt echt wel mogelijkheden, absoluut. Ik geloof erin.
Nou, de oprichter van AI.nl zal dat alleen maar beamen, toch?
Amen.
We gaan naar de Europese Commissie. Ik kwam afgelopen dinsdag met groen licht voor de regeling waarmee boeren die veel stikstof uitstoten kunnen worden uitgekocht. En daarmee wordt het startschot gegeven om daadwerkelijk stappen te ondernemen in dat veel besproken stikstofbeleid. Denk jij, Marlies, dat er veel boeren zijn die zeggen, ik krijg nu 120% van de waarde van mijn bedrijf. Ik ga akkoord.
Ik hoop het. Ik vind het wel goed dat er eindelijk eens iets gebeurt. Want we blijven maar praten en praten. En je weet dat ik dat haat. En ik vind dat er gewoon actie ondernemen moet worden. We hebben dat probleem. Boeren zijn ondernemers. Ik begrijp dat ze een termijn moeten hebben om op een nette manier hun bedrijf om te katten of wat dan ook nodig is. Of in het ergste geval ermee te gaan stoppen. Ik vind dat de overheid hun al heel ver tegemoet komt. Want ik weet niet hoeveel ondernemingen jij kan opnoemen waarbij gezegd is van ja, de omstandigheden veranderen, maar wij gaan nu 120% betalen als je ermee stopt.
Ik weet ook niet hoeveel bedrijven er zijn waarmee de overheid zich zo intensief bemoeit en zegt eigenlijk kan het niet meer voor jou.
Aan de ene kant hoor ik boeren met heel veel passie en dat doet pijn in mijn hart. Ik hoor dan weer een verhaal dat er heel veel miljonairs zijn, maar dat zit natuurlijk in die grond. Anderen zeggen weer, we leven onder het bestaansminimum, maar het is onze passie, ik wil dit blijven doen. Ik zie het gewoon als ondernemerschap. Je neemt risico's, je maakt keuzes. En ik hoop dus echt dat een aantal boeren hier gebruik van gaan maken.
Remy, wat denk jij? Animo? Want LTO Nederland heeft gezegd, het is wel de beste regeling tot nu toe.
Ja, ik vind het is sowieso natuurlijk een beetje open deuren. Hele lastige discussie. Het gaat over heel veel verschillende ondernemers die we nu onder één grote paraplu hangen. Dus ik vind het heel moeilijk om in het grote geheel daar wat van te zeggen.
Maar die piekbelasters, dat heeft dan te maken met hoeveel stikstof zij uitstoten.
Nou, precies. Wat ik een beetje misschien miste in de discussie, of wat ik graag had willen terugzien, is de mogelijkheden tot transformatie. Hè. Dus we hebben het nu natuurlijk heel erg over stoppen, uitkopen. Ik weet ook niet of ze het...
Die worden wel genoemd. Maar ja, niet in de huidige artikelen, maar daar is LTO ook absoluut mee bezig.
Hè? Ja, precies. Want ik kan me echt voorstellen dat je zoveel prachtige, mooie dingen met die mensen hebben allemaal grond. Ze zijn allemaal ondernemers, ze zijn allemaal creatief. Dus ik denk dat ze met de mogelijkheden van alternatieven dan land, dan veeteelt, dat je er zoveel andere dingen mee zou kunnen doen. Zeker als er inderdaad geld voor beschikbaar wordt gesteld.
Ja, het moet wel wat opleveren. Hè? Dat landbouwakkoord waar nu over wordt gesproken gaat ook over extensiveren. Over wat er wel of niet met de grond mag. Maar dat komt eigenlijk per definitie wel neer op minder vee.
Ja, dat is ook logisch.
Dat is wel logisch, maar betekent ook dat er op een andere manier, lees tot nu toe vooral, minder geld moet worden verdiend. Ik sprak afgelopen week met Bart Kemp, hij is van Agractie, en hij zei ja, we hebben het berekend en wij komen 2 miljard tekort als wij die grond op een andere manier moeten gaan gebruiken.
Ja, dat is,
maar ik vond hem wel veel rustiger als dat ik het mij herinnerde.
Ja, maar dat komt door mij.
Maar 2 miljard is nog niet zoveel. Het is wel veel geld, maar niet zoveel op het geheel van het probleem natuurlijk. Ja. Toch? Dat moeten we wel kunnen uitonderhandelen.
Over die uitkoopregeling sprak ik hem, want dat was toen net bekend. Hij zei dit.
Ja, kijk, het is nog een klein beetje koffiedik kijken. Maar ik verwacht dat de boeren die willen stoppen met die 120% uit de voeten kunnen. Wat wel beperkend is dat die maar heel kort open gaat. Die regeling die gaat maar 3/4 jaar open. Terwijl heel veel boeren die willen ergens de komende jaren stoppen. Ongeveer 3% per jaar.
Nou, Remy, je bent 50. Er is niet per se meteen een opvolger. Je wil het er nog wel even op wagen. En je moet dan toch binnen... Wat Bart Kemp zegt, 3/4 jaar beslissen, ga ik door of niet?
Ja, dat lijkt me prima, weet je. Dat is prima om een keer een stok achter
te zeggen. Nu al, het wordt langer dan...
Ja, het is prima om een keer, weet je, je moet een keer een datum stellen. En wat ik al zeg, je hebt zoveel talenten als mens en organisatie in kennis creëert. Het is echt niet zo dat je bent beperkt tot het ene kleine stukje van het
bedrijf. Je kan toch ook niet zeggen van, nou probeer het nog even. Want vorig jaar hadden ze een heel goed jaar en ze hebben veel geïnvesteerd in nieuwe machines. Ik begrijp het als ondernemer dat onwijs pijn doet. Maar het is ook weer niet zo dat je zegt, nou de komende jaren kijk maar. En als je dan op het moment komt, nou nu hebben we een rotjaar. Misschien maak je dan gebruik van die regeling. Dat gaat toch niet?
Hoeveel mag je verwachten van innovatie? Iets waar Bart Kemp van Agractie natuurlijk ook volop wil inzetten. Maar waarvan de juridische hout en haalbaarheid dan weer ter discussie staat. Mag je daar toch nog weer wat langer de tijd voor nemen om dat helemaal uit te laten kristalliseren?
Ik denk dat er al de afgelopen jaren heel veel goede initiatieven zijn geweest op dat gebied. Je ziet best wel voorbeelden langskomen van stallen die helemaal op innovatieve wijze nieuw, met ook langetermijn gedachten erachter begonnen zijn. Daar zou ik absoluut naar kijken en kijken of je dat kan uitbreiden of upscalen.
Nou, want jij bracht dat hier in, toch? Kijk naar wat er anders kan dan uitkopen. Daar hoort dus ook innovatie bij.
Innovatie. Kijk maar, dus niet alleen maar in de veeteelt, maar ook daarbuiten. Kijk naar de assets die je hebt, naar de kennis die je hebt, naar het land. Ik heb een keer, wederom anekdotisch voorbeeld, maar iemand die had zijn land getransformeerd naar een soort avonturenpark voor kinderen met allerlei meeting centers erbij. En het was enorm, ja, dat liep eenmaal storm. Die hadden een enorm.
Maar er wordt weinig verbouwd. Hè? Dan moet je dus weinig ambities hebben op het gebied van zelfvoorzienendheid, bijvoorbeeld. Precies, je eigen voedsel.
Precies, maar dat kan de andere misschien weer oppakken. Als je daar je ambities ligt, kan je kijken van welke mogelijkheden zijn daar weer. Ik denk niet dat zozeer in die beperkingen. Denk vooral een keertje met z'n allen,
ja, maar
wat kan er
wel.
Dat
is wat ondernemerschap inhoudt. De wereld verandert om je heen en je moet gewoon mee.
Maar het is wel goed dat er dat budget voor beschikbaar
is. We gaan naar een bedrijf dat ook meegaat in die ontwikkeling. En of dat nou een goede ontwikkeling is of niet, dat laat ik aan jullie over.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het ondernemerspanel is te gast Marlies Moor en Remy Ludo Gieling. Alle horecavestigingen van YB, voorheen de yoghurtbarn, zijn permanent gesloten, meldde het bedrijf afgelopen maandag. YB gaat nu verder als leverancier van plantaardige producten, maar dat ligt niet geheel in lijn met die grootse plannen. Krap een jaar geleden nog aangekondigd. En Remy, jij was overtuigd.
Ja, weer een investering uit de BV Gieling die ten einde gaat. Ik zeg wel eens gekscherend, als ik erin stap, ren gillend weg. Behalve bij AI dan weer toevallig. Nee, ja, ik had meegedaan met die sharefunding campagne afgelopen jaar. Nog wat losliggende euro's erin gegooid. En ik was wel verbaasd door de mail die inderdaad afgelopen week op mijn digitale deurmat viel.
Nou, je hoeft hem hier niet helemaal voor te dragen, nee. Maar wat was de strekking?
Het bedrijf zoals we het kennen, van de winkels met frozen yoghurt, maar dan niet de yoghurt zoals we het kennen, maar plantaardige yoghurt. Ja, dat stopt ermee en ze gaan een soort van label beginnen, een adviesbureau bijna, om andere bedrijven te helpen om te verduurzamen.
Je hebt al die start-ups voorbij zien trekken. Je bent lang hoofdredacteur geweest van Sprout, nog altijd zeer actief. Je weet dus, denk ik dan, een beetje hoe je zaken moet wegen. Overigens, ik zei de gek, ik heb het ook wel eens verkeerd. Maar waarom ben jij hierin gestapt?
Ja, ik geloof altijd wel, als mensen heel gepassioneerd ergens over zijn. En ze waren ook al 12 jaar bezig, hè? Ik bedoel, het is niet zo dat ze. Het is niet de start-up die even begon.
Hij was marketeer bij Philips. Hij wist echt wel waar hij het over had. En 100% plantaardig, zoals ze uiteindelijk kwamen, vond ik ook echt een goed verhaal.
Het is echt waar de wereld naartoe gaat. Het was een grote organisatie. Het argument wat er dan nu komt, waarom ze stoppen, van ja, de coronaperiode heeft ervoor gezorgd dat de consumenten niet meer naar de winkelstraten gaan. En daarom moeten we in één keer die 12 vestigingen sluiten. En ook het hoofdkantoor is inmiddels leeggeruimd, begreep ik. Ja, dat vond ik een beetje een
noodsprong. Ik denk toch ook wel een beetje een noodsprong.
Ja, maar ik vond het ook een vreemde argumentatie, eerlijk gezegd. En niks tegenover over Wouter en zijn team. Ze zullen ongetwijfeld goede intenties hebben gehad. Maar ik had wel ergens wat vragen her en der nog. Zelfs na het lezen van die prachtig opgeschreven mail.
En wat vind je dan van nu wat de plannen zijn? Hè? Enerzijds franchise. Dus de formule mag door, winkels mogen open, maar dan onder een franchise label. Daarnaast het richten op de bedrijfscatering met impact. Hè? Dat is dan wat ze ook willen doen. En daarnaast ook nog die eigen productie. Die 100% plantaardige croissants en patisserie die ze willen verkopen aan retail. Ik vind het nog zoveel sporenbeleid.
Ja, dat heb ik dus ook een beetje. Weet je, we geloven natuurlijk altijd al. Je hoort altijd in ondernemersland focus. Focus. Ja, ik vind het heel vreemd. Weet je, ik denk ook eerst van, ga nou eens eventjes. Het is op zich goed dat je, denk ik, de investeerders erachter, of nou ook de consumenten, een soort perspectief biedt. Maar ik vind het wel heel snel gaan. Zo van, oh ja, dit hoofdstuk is afgesloten, trouwens alle winkels zijn dicht. En nu gaan we 180 de andere kant
op. Wat had er dan moeten gebeuren? Hij had toch nog met een paar vestigingen doorgemoeten.
Ik weet niet wat ik weet niet of dat goed, kon.
Jij bent erin gestapt, dus misschien had je ook nog ideeën over wat dan het beste zou zijn voor het bedrijf.
Nee, maar ik vind het komt nogal rauw op mijn dak vallen. Ik denk, nou ja, weet je, moet je nou in één keer dat hele bedrijf opdoeken? Ik bedoel, je hebt een jaar geleden heb je echt best behoorlijk wat funding opgehaald.
Wat heeft hij toen opgehaald?
Ja, hoeveel was het ook alweer?
8 ton, 9 ton. En hij was van plan om het vaker te doen, hè? Want ik heb zijn interview met Sprout er nog even bijgepakt. Ja. Ieder jaar wilde hij 2 keer een tranche van 500.000 ophalen via sharefunding, want dat was het model waarin hij geloofde.
Konden we het allemaal, konden we ervan mee profiteren voor een betere wereld. Nou ja, je hoort het mooie verhaaltje al vaker. Ja, ik kan me toch niet voorstellen dat daar niet een of ander iemand met een financieel diplomaatje precies, op heeft gezeten.
Dat dacht ik
die
ook.
Heeft gezegd van jongens, dit gaat niet, helemaal goed, ja. gaat niet helemaal de goede kant op. Dus ja, ik ben een beetje moe van een soort van die megalomane plannen. En dan heb ik toch een beetje het idee dat je niet de hele waarheid of zo aan het vertellen bent. Niet alleen hier, maar ook bij Lightyear.
In welke bedrijven zit je nog meer? Want dan weten we waar we rekening mee moeten houden.
Waar we niet in moeten investeren.
Ik zat net op met de Giro-accountje dat ik GitLab aandeeltjes weer heb aangedaald.
Voel je een beetje bekocht of niet?
Ja, ik vind het. Nou, weet je, ik had echt een minuscuul aandeeltje hierin. Hè. Dus bij mij gaat het echt om sprokkel-euro's. Dus bij mij is het niet zo erg. Ik vind het zo jammer. Ik denk, jongens, wees nou. Ik heb het idee dat ik heb niet het idee dat als je dit in een. Als je zoveel geld ophaalt en binnen een jaar moet je deze stappen zetten, dan gaat er echt iets structureel mis in je organisatie. En dan absoluut. Mag je echt wel wat dan mag je echt wat meer het boetekleed voor aantrekken. Dan dat je zegt, dit is ons overkomen. Dat frustreert me gewoon enorm. Het overkomt je niet. Je bent er zelf.
Nou, je maakt zelf deze keuze. Ja.
Nog heel even, hoor. Ter verdediging en overigens ter informatie. Wouter Staal komt hier volgende week zijn kant van het verhaal toelichten. Ja, maar hij zegt, wij zijn tot de conclusie gekomen dat dit een hele dure tak van sport is. Zeker gezien corona, mensen kwamen niet meer. Nou, daar kun je over twisten. Maar, zegt hij ook, we kunnen op een andere manier door zaken te doen met horeca of leveranciers net zo'n grote impact bewerkstelligen zonder die torenhoge rekening.
Misschien als hij het zelf gaat toelichten. Want dat is eigenlijk wat je mist. Je mist de uitleg, je mist het waarom.
Nou ja, dat stond wel in die enorm lange mail. Maar ja, ik denk ook het was ook alweer heel veel. Hè, het is allemaal de schuld van corona. Maar ik denk, jongens, een jaar geleden was corona al praktisch klaar. Hè, dat laten we wel wezen.
Ja, alleen nog.
Dus dat je geld gaat ophalen en vervolgens nu nog dat. Een beetje, het klinkt een beetje als een corona-schwalbe.
Die is nieuw.
Een corona-schwalbe. Marlies, doe jij het wel eens dat je denkt, nou, ik heb nog wat sprokkel-euro's.
Ja, sympathiek bedrijf. Ja, zeker. Daar hadden we het net over. Zelfs nog met de HEMA.
Oh, de HENA. Het enige Nederlandse alternatief. Marlies, die is ook nooit gekomen.
Ja, en Brand Mission. Dat loopt wel heel goed. Dat zijn winkels die al heel veel jaren bestaan en helemaal duurzame kleding doet. Dat was dan absoluut wel een goeie. En de verpakkingssupermarkten, die gingen ook niet helemaal goed. Zonder verpakking.
Ja, Pieter Pot. Nee, maar ik wil er één nog even toevoegen. Het is echt, weet je wel, ze hebben 12 jaar echt iets heel. 12 jaar ging het best de goede kant op. En ik denk met de kennis en ervaring, met het team, dat ze er ook echt wel iets van kunnen maken. Maar in de communicatie, hoe je dit hebt aangepakt, had je het even wat anders moeten doen.
Nog heel even, want ik vind dat fascinerend. Ik doe dat eigenlijk nooit, hè. Ergens nog wat geld in stoppen omdat ik het sympathiek vind. Is het bij jou dan ook, baat het niet, schaadt het niet? Of doet het wel eens pijn?
Nee, het doet geen pijn. Want dat soort dingen moet je altijd alleen maar doen met geld wat je niet merkt als het weg is, toch?
Ja.
Zo is mij geleerd.
Ja, anders.
Maar ik vind het wel jammer. Ik vond Piet Pot ook een geweldig verhaal. Ik geloofde erin. Ik denk, dat gaat gewoon gebeuren. En het was meer meedoen, precies wat jij zegt met sprokkel-euro's. Gewoon een steuntje in de rug voor het idee, meer dan in het bedrag. Ja, en jammer als het dan niet lukt.
Ja, maar je ziet het de laatste tijd wel vaak gebeuren. En ik denk dat het ook niet goed is voor de. Ik denk dat het de crowdfundingmarkt niet in het goede daglicht zet. Ik denk dat het echt wel. Dat door dit soort dingetjes. Ja, je hoort het nu de laatste tijd steeds vaker. Ik denk wel dat mensen voorzichtiger gaan zijn met dit soort projecten zomaar te funden.
Maar bij crowdfunding weet je toch ook wel dat het mis kan gaan. Je bent een fan van het eerste uur. Nou ja, in dit geval 12 jaar bezig.
Ja.
Maar het zijn niet altijd alleen maar gevestigde namen. Nee, met een gegarandeerd goed einde.
Nee, precies. En ik denk dat mensen. Dus mij in kluis te snel op een mooi verhaal afgaan. En dus te weinig
naar cijfers kijken ook.
Ja.
De cijfers van de nog altijd florerende foldermarkt, dames en heren. Dat bestaat namelijk. Folderbezorger Spotta heeft steeds meer moeite met het bereiken van de consument door het groeiend aantal nee-stickers op brievenbussen. Het bedrijf werkt daarom aan een nieuw bezorgmodel om toch grootschalig folders te kunnen verspreiden. En waarom ik zeg dat het toch nog een markt is om serieus te nemen. Ja, ik geloof dat ik hier met 2 kenners sta. Maar het folderonderzoek, dat is in 2022 weer eens uitgevoerd. 9,6 miljoen Nederlanders lezen regelmatig een papieren folder.
Ongekend.
Staat er ook bij uit welke leeftijdscategorie
dat
is?
Ja, ik kan het je zeggen. Wat ik verrassend vond, meer mannen dan vrouwen. Kiezen voor de papieren folder. Overigens zijn dat dan wel vaak mensen boven de 50. De mensen onder de 50 kiezen wat vaker voor de digitale folder. Zijn jullie ook onder de indruk van mijn achtergrondkennis?
Ik ben heel erg onder de indruk van jouw achtergrondkennis. Want ik wist ze wel van 2 jaar geleden, maar niet van afgelopen jaar. En ja, ik weet dat heel veel mensen nog graag iets in handen hebben als ze dat kijken. Alleen, ik ben toch, denk ik, van de categorie boven de 50. Ik zie alles digitaal. En als ik een aanbieding van een bepaalde winkel in stand vind, zorg ik dat ik de nieuwsbrief heb.
Ja. De aanbiedingen, die vind je vooral in de digitale folder. De inspiratie in de papieren folder.
Je hebt echt goed onderzoek gedaan.
Ik weet even
het linkje maken met mijn eigen expertisegebiedje. Ik weet wel dat er heel veel pilots zijn geweest met gepersonaliseerde folders maken. Hè, op basis van algoritmes. En dat als je dat, dus als je die systemen maakt, je stuurt dus iemand een gepersonaliseerde folder met aanbiedingen die echt voor iemand zijn geadverteerd. Bijvoorbeeld Corendon heeft dat onder andere gedaan in het verleden. Die hebben een hogere return on investment dan een Google AdWords advertentie.
Maar die zegt het dan, want dat is ongeveer waar Spot dan naartoe wil. Hè? Dat je als klant, als consument,
je gaat kiezen.
Online kunt aangeven wat je wel, wat je niet wil.
Ik wil wat kruidvat niet te etels, et cetera, et cetera. Dat ga je zelf aangeven en dan krijg je dat specifiek.
Maar gaan mensen dat doen?
Nou ja, net zo ongeloofwaardig als het lijkt dat het vooral de mannen zijn die het lezen.
Ja,
toch?
Okay.
Ik denk het wel. Kijk even naar die cijfers, want die jongens hebben het verrekte goed gedaan. Die hebben in 2020 zijn eruit gestapt. Hebben een aantal drukkerijen en 2 directeuren, geloof ik.
Ja, het was van PostNL.
Zijn eruit gestapt. En die gingen binnen 2 jaar van een min 5 miljoen, een verlies van 5 miljoen, zeg dat goed, naar een winst van 6 of net andersom. Maar die hebben het fantastisch gedaan. En dan denk ik, daar is dus absoluut markt voor. En wat ze nu willen gaan doen is concurrentie met PostNL aan, lijkt me prima.
Maar overigens, het klinkt nu net alsof die folder altijd here to stay is. Maar ze doen dit natuurlijk wel omdat ze problemen tegenkomen. Namelijk, wij komen dan langs. En eigenlijk voor Jan Joker, want er zitten overal van die stickers. Mensen willen ons.
Ja, maar ze gaan denk ik wel verschuiven richting magazines, et cetera. Dat is wat ze willen gaan doen. En dat is natuurlijk weer een hele andere markt die nu bij PostNL ligt. En daar willen zij ook een hap van die taart, of een stuk van die taart.
Ik zat gisteren even in de buurt een rondje te lopen. Ik zat even te kijken, een NS1 onderzoekje.
Maar voorbereiding.
Toch inderdaad wel 80% van die brievenbus hadden zo'n mooi nee sticker erop zit.
Ja, in Amsterdam. Ik geloof niet dat er nog iemand is die zo'n ingezield pakket op de bus wil, op de mat wil. Maar
volgens mij moet je in bepaalde gebieden juist aangeven dat je die folder wil. Dus ook als je niks doet, krijg je hem niet.
Nee, dat is omgedraaid. Hè,
vind ik op zich ook al een mooier idee inderdaad. Hè?
Ja. Maar ik heb wel bewondering als ik naar de cijfers kijk. Ik vind dat knap. En wat ze nu doen, ik denk eigenlijk, ik moet het nog maar zien, maar ik denk dat ze best wel weten wat ze doen. Want dit zijn wel slimme.
Ja, er is natuurlijk echt wel een markt voor. In de wereld waar het steeds meer online gebeurt. En iedereen helemaal dood wordt gegooid met bannering en e-mailtjes met aanbiedingen. Ja, het heeft natuurlijk toch wel iets. Als mensen er ook echt op zitten te wachten. Ja. Dat jouw foldertje met je logo en al je aanbiedingen gewoon.
Maar het klopt, ze willen het nu wat gaan uitbreiden.
Ja, omdat van folders naar magazine naar pakketten.
Ja, precies. En dat betekent dan dat PostNL niet langer meer alleen het voor het zeggen heeft. De hegemonie moet dan doorbroken worden. Maar dat betekent ook dat de postwet moet worden aangepast.
Wat ik vooral opvallend vind daarin is dat ze dat niet in het contractje hebben afgetikt. Dus je verkoopt de organisatie
en
geen concurrentiebeding erin zitten. Ja, ik denk dat het PostNL misschien wel denkt,
niet zo slim gedaan. Maar ik zie wel echt een flinke hobbel, namelijk in de contracten met de bezorgers. Want zij denken dat dat niet voor hen geldt.
Nee, CAO, dat doen we niet, het zijn bijbaantjes.
Ik ben benieuwd.
Als dat echt zo is, dan geloof ik dat je over een week of 2 weer naar dit programma moet luisteren. Want dan komt de directeur van Spot daar langs.
Ongelooflijk.
En regelen het gewoon allemaal. Dank voor het feit dat jullie er nu al waren. Marlies Moor, ondernemer, communicatie-expert in de retail. En Remy Ludo Gieling, oprichter van AI.nl. Tot snel weer.
Tot snel.
Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Dus abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen dan wordt er in dit programma gepitcht. Staan er 2 ondernemers klaar om hun bedrijf onder de aandacht te brengen.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.